Goedemorgen en welkom in de Jeruzalemkerk. Mijn naam is Maria Brinkhuis, ik ben jeugdouderling hier en vanochtend ouderling van dienst. Deze dienst staat in het teken van afscheid van onze wijkpredikant Elsbeth Gruteke. Er zal muziek klinken van de Jeruzalemkerkband. Henno van Eyck speelt orgel. En na de zegen zijn er speeches, muziek en zullen de kinderen een cadeau aanbieden. Dus we verzoeken de ouders met kinderen in de crèche om hun kinderen pas na afloop van het programma op te halen en niet tijdens het gebruikelijke moment rondom de collecte. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Elsbeth en iets op de kaart voor haar te schrijven als u dat nog niet gedaan heeft. Er is kinderneverdienst voor alle groepen van de basisschool. Dan heb ik voor volgende week een uitnodiging. U bent van harte uitgenodigd om de gemeentebijeenkomst na de dienst bij te wonen. De kerkraad zal daar een conceptvisie van de Jeruzalemkerk voor de komende 4 jaar presenteren. Graag gaan we daar met u over in gesprek. Deze bijeenkomst vindt plaats na de dienst en duurt ongeveer 1 uur. We hopen u daar te ontmoeten. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you.
Laten we stil worden voor de Heer, onze God. Wij mogen weten, wij mogen verwachten dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die zijn trouw bewaart van generatie tot generatie en tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Wat is je roeping? Dat is een vraag die vaak aan dominees wordt gesteld, want zij worden verondersteld een roeping te hebben. Maar het is eigenlijk een vraag die voor iedereen geldt. Wat is je roeping? Waartoe roept God jou of u als individu, maar ook als kerk? Ben je er voor jezelf of ben je er voor een ander of ben je er voor God en hoe dan? We lezen vandaag twee roepingsverhalen, die van Elisa en die van de eerste vier discipelen. Hoe reageren zij op de roep van God? Daarover denken we na in deze afscheidsdienst. En dat doen we omdat het een van de belangrijkste vragen is die je jezelf als mens kunt stellen. Waartoe ben ik geroepen door God die ieder van ons roept? En we gaan zingen. Twee liederen, eerst met het orgel, Lieve Heer, gij zegt kom en ik kom. Dat gaat ook weer over geroepen worden. En daarna met de band het lied Jezus roept Heer mensen samen.
Als je geroepen wordt door God, dan is het ook goed om te weten waartoe je dan geroepen bent. En daarover lezen we in Matteüs. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Laten we samen bidden. Lieve God, u roept ons op om zout en licht te zijn, zodat de wereld om ons heen uw licht kan zien. En ook wij zelf. Steeds weer opnieuw onze ogen openen voor wie u bent en wilt zijn in ons eigen leven en in de levens van de mensen om ons heen. Heer, vergeef ons als we dat niet doen, als ons licht soms verstopt is, als we onszelf niet durven laten zien. En vergeef ons als we u niet waardig vertegenwoordigen, maar vluchten omdat we niet durven of niet willen. Dat belijden wij en we vragen u, vergeef ons Heer, vernieuw ons hart en kom met uw Heilige Geest telkens weer. En waai ook met uw geest nu wij uw woord gaan lezen. Waai door ons verstand, onze ziel en ons hart, dat we begrijpen en horen wat u ons wilt zeggen deze ochtend. Dat we horen en serieus nemen uw woord ten leven. En dank u dat u ons zo laat zien wie u bent en dat u ons zo nabij komt. U, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Hij is verheerlijkt.
Thank you.
mogen even naar voren komen. En misschien kunnen jullie even op het randje gaan zitten. Dan kom ik even bij jullie zitten. Even tussen jullie zitten? Ja. Nou, jullie weten misschien dat ik vandaag afscheid van jullie neem. En ik was wel benieuwd of als je ergens weggaat, ergens afscheid neemt, bijvoorbeeld van school, neem je dan nog iets mee? Weet jullie dat?
Ja.
Vertel.
Soms wat lekkers voor als afscheidstractatie.
Oh ja, dus als je dan weggaat dat je iets trakteert, dan heb ik wel slecht nieuws, want ik heb niks meegenomen. Maar ik bedoel eigenlijk, neem je ook iets mee als je ergens weg bent en is dan alles verdwenen of blijft er dan nog iets wat je nog hebt? Weet u dat? Nee. Nou, ik heb hier een tasje. En in dat tasje zitten allemaal herinneringen aan jullie en aan dingen die we hier gedaan hebben. En er zitten een paar dingen in. En die zullen we er eens even uithalen? Kijken wat het is? Ja? Wil je omste beurt er wat uithalen? Wie wil er iets uit de tasje halen? Nou, jij eerst. Jij zit naast me. Pak maar wat. Wat is dat? Dat is een boek van Max Lucado, speciaal voor jou. Weten jullie het nog? We hadden hier een... Ja, vertel maar. Kom maar even. We hadden hier een toneelstuk, hè? Van Max Lucado. En daar waren heel veel kinderen uit de kerk ook. Ja. Nou, dat is een mooie herinnering. Leg maar even neer. Nou, nog een. Jij had ook je vinger. Kom maar, pak maar iets uit de tas. Wat zit er nog meer in? Wat is dat? Een kerstkaart.
Ja.
Kerstkaart. Even goed denken. Weet u dat nog? Ja, vertel maar. Kerstkaart, wanneer hadden we die? Ja, toen het kerst was. En wat deden we toen hier in de kerk? Wat deden jullie? Een kerstspel. Toch? Ja, en een kerstboom, maar die hadden we hier niet. Maar thuis misschien. Nou, wie? Nou, kijk maar eens. Wat is dat nou? Een cd van? Ellie en Rickard, ja. Waarom zou die er nou in zitten? Jullie zingen altijd een kinderlied, hè? En heel vaak een lied van Ellie en Rickard. Dus daarom zat die erin, in het tasje. Zit nog meer in? Stiften? Ja, waarom zitten die erin, denken jullie? Ja, voor kleuren. Wat doen jullie heel vaak? Kleuren, klutselen. Ja, precies. Daarom zitten die erin. Nou, ik heb nog iets erin zitten. Wie wil nog even? Wat is dat nou? Een duif. Ja, weet u dat nog? Ja, van de bruiloft. Maar we hadden hier ook een keer een gesprek. En toen had ik een hele grote slang, maar die heb ik maar thuis gelaten. En een duif meegenomen, want dat is een verhaal uit de Bijbel. Dus daar komt hij van. Nou, eens kijken. Zit er nog wat in? Een doosje met sprinkhanen. Weet u nog?
Oh ja, met sprinkhanen.
Ja, van Johannes de Doper. Die at sprinkhanen en honing. En toen had ik die meegenomen, maar jullie durfden ze niet op te eten. Nee, dat snapte ik ook wel hoor. Nou, er zit nog één ding in. Doe maar. Is dat? Waar zou dat van zijn? Kaarsjes in de baarsjes. Ja? En kaarsjes die we altijd weer aansteken, net als aan de grote kaars. Ook als iemand een baby heeft gekregen, gedoopt wordt, getrouwd. Nou, dat is de tas met herinneringen die ik meeneem. En nu mogen ze er weer in.
Dan kan ik ze weer meenemen. Ja, dankjewel. En die Rick had ook in de tas. En de duif. Nou, dankjewel. Wij gaan met elkaar een lied zingen en daarna mogen jullie naar de kindernevendienst. Als de muziek zo aanstekelijk is, dan willen jullie allemaal wel naar de kindernevendienst. Maar helaas, u zit hier. Wij gaan luisteren naar twee lezingen uit de Bijbel. Eentje uit 1 Koningen, de roeping van Elisa. En eentje uit Marcus, over de roeping van de eerste 4 discipelen. Tussendoor zingen we het lied Jezus die langs het water liep. En Marianne Blonk is de lector.
We lezen samen 1 Koningen 19, vers 19 tot 21. Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof, was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met 12 span ossen. Elisa liep achter het 12e span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder, zei hij. Dan zal ik met u meegaan. Doe wat je wilt, zei Elia. Ik dwing je nergens toe. Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar.
Thank you.
We lezen verder in Markus 1, vers 14 tot 20. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan het goede nieuws. Toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer. Het waren vissers. Jezus zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal jullie vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten. En direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloner achter in de boot en volgden hem.
Na de verkondiging zingen we geen lied, maar luisteren we naar muziek, klezmermuziek en jiddische muziek met een wat weemoedige onderklank daarin. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Stel je eens voor, je bent aan het werk, je zit achter je bureau, je staat voor de klas, staat aan het bed van een patiënt, bent bezig in het huishouden en opeens loopt Jezus voorbij. En hij zegt tegen jou, kom, volg mij. Wat zou je dan doen? Waarschijnlijk vraag je je eerst af, wie is deze man? Moet ik hem serieus nemen of is het een verwarde, blanke man? Zoals we wel vaak horen de laatste tijd. Dat is altijd een goede vraag in de stad. Maar als je hem serieus neemt, dan is waarschijnlijk je volgende stap dat je vraagt of je even tijd mag nemen om na te denken over deze oproep. Mag ik er een nachtje over slapen, Jezus? Of ik wil graag nog even overleggen met mijn familie. Zoiets. De kans dat je onmiddellijk doet wat hij van je vraagt, die is misschien niet zo groot. Nou, die vier mensen aan wie Jezus deze vraag stelt, Simon, Andreas, Jacobus en Johannes, dat zijn vier vissers die aan het werk zijn. De eerste twee zijn aan het vissen, de andere twee zijn hun netten aan het repareren. Die reageren anders
dan de meesten van ons. Zij laten van het ene op het andere moment alles uit hun handen vallen om Jezus te volgen. Ze laten hun werk en hun familie achter. Opeens zijn ze discipel van Jezus geworden. En het is met dit verhaal als met heel veel verhalen in de Bijbel. Je hebt ze al zo vaak gehoord dat ze heel logisch zijn gaan klinken. Heel voor de hand liggend toch dat die vissers meteen achter Jezus aangaan. Nou, eigenlijk dus helemaal niet zo voor de hand liggend. En toch doen ze het. Deze tekst uit Marcus die komt uit het ecumenisch leesrooster voor deze zondag. Ik zal maar eerlijk vertellen dat ik lang heb nagedacht over een toepasselijke tekst voor deze dienst, maar dat ik er niet zo goed uitkwam. Dan maar het ecumenisch leesrooster, dacht ik. En daar stond deze tekst uit Marcus 1. Een hele toepasselijke tekst ook voor een afscheid. Omdat het een tekst is over roeping, over werken in Gods koninkrijk, over discipelschap. Onderwerpen waar het vaak over gaat hier in de Jeruzalemkerk en waar ik ook vaak over heb gepreekt. Het is ook een tekst die in de commentaren vaak wordt verbonden aan die tekst uit Koningen, die we ook hoorden, over de roeping van Elisa door Elia. Elisa aan het ploegen op het land, Elia komt voorbij, gooit zijn mantel over Elisa heen en roept hem uit tot zijn opvolger. Maar Elisa wil eerst nog afscheid nemen van zijn familie, maar dat staat Elia niet toe. En dan gehoorzaamt Elisa. En laat dat nou de tekst zijn waarover ik ruim 2 jaar geleden tijdens mijn bevestigings- en intredepreek en dienst preekte. Over wat het betekent om in die lange rij van navolgers van Jezus te staan. Over discipelschap, over mijn roeping als predikant, maar ook over onze roeping als christenen, over de roeping van de Jeruzalemkerk. Zo komen aan het begin en aan het einde van mijn tijd hier mijn intrede en mijn afscheidspreek bij elkaar. Bijzonder hoe de geest kan waaien. Iets over de context van dit verhaal. Jezus is onlangs door Johannes gedoopt. Daarna was hij 40 dagen lang in de woestijn, waar hij werd beproefd. Johannes, zijn neef, die de weg voor hem bereidde, die is ondertussen gevangen genomen. Zijn werk is klaar, afgerond. En nu is de tijd voor Jezus aangebroken om te gaan verkondigen dat koninkrijk van God is aangebroken en het is tijd om leerlingen te zoeken om hem te gaan helpen bij het verkondigen van het koninkrijk, van het goede nieuws. Die tekst van vanochtend uit Marcus die begint met een soort mededelingenblokje, een kort samenvattend bericht. Tijd en inhoud van Jezus' verkondiging die worden in een paar zinnen beschreven. Jezus' komst naar Galilea wordt verbonden aan die mededeling over de gevangenneming van Johannes de Doper. Een gevangenneming die Jezus zelf later ook zal meemaken. En daar verwijst Marcus alvast naar vooruit. En Jezus treedt op als prediker in Galilea. Hij brengt er het evangelie, het goede nieuws dat het koninkrijk van God is begonnen, dat het nabij is, dat het begint of al een beetje. Ja, wat zegt Jezus hier eigenlijk? Wat is zijn boodschap? Nou, in ieder geval dat het tijdstip dat God heeft uitgekozen, dat nu aangebroken is. God is bezig te handelen, dat horen we. Hij maakt geschiedenis met de wereld. In het handelen van God zijn er keerpunten aan te wijzen. En nu, met de komst van Jezus, is er zo'n tijd aangebroken voor een keerpunt. Zichtbaar in hem. Jezus zelf weet dat. Die tijd is aangebroken, de tijd is vervuld, lezen we ook wel in vroegere vertalingen. Vervuld, dat is ook weer zo'n woord dat geladen is met betekenis. De vervulling van een belofte. Dat klinkt naar vervulling van een profetie en dat is het ook. Want in het Oude Testament wordt heel vaak gesproken over dat koninkrijk van God dat hier met Jezus begint. Bijvoorbeeld in Jesaja 52. Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en zegt tegen Sion, je God is koning. Jezus als de bode uit Jesaja die het goede nieuws van Gods heerschappij komt aankondigen. Jezus de vervulling van talloze profetieën die uit Jesaja, dat is er maar eentje. En als die heerschappij dan komt, dan is dat de omkering van alle dingen. En daar wordt naar uitgekeken al eeuwenlang. Wanneer zal het komen? Wanneer komt die nieuwe wereld waarover zo gesproken wordt, ook in het Oude Testament? Nou, dat kondigt Jezus nu aan. Die belofte, dat verlangen, dat wordt nu vervuld in hem. Wat een uitspraak. En niet zo gek dat het even duurt voordat de mensen om Jezus heen, zijn discipelen in de eerste plaats, dat voordat ze doorhebben wie hij is. De discipelen die doen daar een hele tijd over. En eigenlijk realiseren ze zich pas echt wie Jezus is als hij is gestorven en opgestaan. En je kunt je voorstellen dat de cirkel van de mensen om die discipelen heen daar nog langer over deed. Om maar niet te spreken over de mensen die Jezus niet volgen. De vervulling van de verwachting die al eeuwenlang met Israël meegaat, dat is heeft een enorme betekenis. En dat is wat die evangelist Marcus ons hier vertelt in die eerste twee verzen. Betekent dit nu dat het koninkrijk van God er al helemaal is met Jezus? Daar is door de geschiedenis heen heel veel discussie over geweest. En hij wordt hier wel vaker genoemd, de Britse theoloog N.T. Wright, die legt het zo uit. Het koninkrijk van God dat begint met Jezus, dat wordt zichtbaar in hem, in zijn daden van bevrijding en verlossing. En dat zet zich voort. En tegelijkertijd zijn we in afwachting van de volledige komst van het koninkrijk. Dat is iets van de toekomst. Dat is iets waar we naar verlangen. Iets dat God ons belooft dat dat ooit zal aanbreken. En in die zin kunnen wij heel goed begrijpen hoe dat eeuwenlang en nog steeds is geweest voor het Jodendom. In afwachting van, verlangend naar je, uitstrekken naar een koninkrijk dat ten volle gaat komen. Niet passief afwachtend, ondertussen aan het werk in het koninkrijk dat er al is. En zo is het ook voor de kerk, zo is het ook voor ons als christenen. Jezus nodigt ons uit om in dat koninkrijk te stappen, om ermee aan de slag te gaan. In een wereld waarin af en toe iets zichtbaar wordt van die liefde, van gerechtigheid, van verlossing, maar ook heel vaak nog niet. En dat is de wereld waarin wij staan, waarin wij het licht en die lamp mogen zijn waarover we net ook al hoorden in die lezing uit Matteüs. Jezus kondigt het koninkrijk aan, maar hij doet ook nog wat anders. Hij roept ook op tot inkeer, tot bekering en tot geloof. Bekeer je en geloof het evangelie. Dat is een zin die je ook hoort uitspreken als je een askruisje op je hoofd krijgt getekend op Aswoensdag. Geloof het evangelie. Geloof nu, nu het evangelie weer klinkt. De verkondiging van Jezus gaat daarmee verder dan die van Johannes de Doper. Johannes die kon nog niet zeggen dat het koninkrijk al was begonnen. Maar Jezus kan dat wel en door geloof kan iedereen het koninkrijk betreden en ontvangen. Dat is ook wat hij zegt. En dat is waar hij toe oproept. Geloof. Het koninkrijk van God vraagt mensen die het willen ontvangen en die erin aan het werk gaan. En dat is een vraag die nog altijd door de eeuwen heen gaat en die ook aan ons wordt gesteld. Het is een boodschap die Jezus niet in zijn eentje kan verkondigen. Hij heeft mensen nodig die dat met hem samen gaan doen, discipelen. Klein verhaaltje daarbij. Op een dag stond er op een muur ergens in de stad Jezus redt geschreven met graffiti. Ongetwijfeld door een evangelisch bevlogen mens opgeschreven. De volgende dag had iemand er iets achter geschreven en stond er Jezus redt het niet. Misschien een cynische kerkverlater, een teleurgesteld iemand. Maar nog een dag later stond er Jezus redt het niet alleen. Iemand die besefte dat Jezus volgelingen nodig heeft om dat koninkrijk van God te verkondigen. Die roeping van de discipelen, ik zei dat net ook al, dat is een verhaal dat we zo vaak gehoord hebben dat het bijna logisch en vanzelfsprekend is wat er gebeurt. Jezus die de discipelen roept en zij die hun werk laten liggen en achter hem aangaan. Maar we moeten goed bedenken dat dat helemaal niet zo gewoon was. Deze mannen, Simon, Andreas, Jacobus en Johannes, die komen uit families die al generaties lang vissers zijn. En even vanzelfsprekend als hun vaders, hun grootvaders, hun overgrootvaders en hun bedovergrootvaders zijn ook zij visser geworden. Zo gaat dat van generatie op generatie. Geen keuzestress toen van wat ze moesten kiezen over wat ze wilden gaan doen als ze later groot zouden zijn. Dat wisten zij al vanaf het moment dat ze hun eerste stapjes zetten. Ze werden visser, net als hun vader. Vanzelfsprekend, geen discussie over 's avonds aan de eettafel. Misschien dat er wel eens eentje was die zich heeft afgevraagd of hij dat eigenlijk wel wilde, visser worden. Maar het meest waarschijnlijk is dat zelfs die vraag nooit naar boven is gekomen. Stel je eens voor, je weg door het leven, die ligt gewoon vast. Je woont in een dorp waar je geboren bent, je gaat het beroep uitoefenen van je vader. Wat een verschil eigenlijk met onze levens. De meeste van ons komen van buiten Amsterdam, zijn hier gekomen om te studeren of te gaan werken, eerste keuze. Hebben soms een relatie gekregen, weer een keuze. Zijn sociaal actief, nog een keuze. Doen misschien vrijwilligerswerk, weer een keuze. Zijn lid van de kerk, nog een keuze. Kortom, keuzes in overvloed voor ons. Nou, zo niet voor deze vissers. Hun leven ligt vast. En dat kan natuurlijk ook heel prettig zijn. Dat kan rust geven, zekerheid, stabiliteit en misschien ook wel wat saaiheid. Maar ach, dat weegt misschien ook niet op tegen die rust en tegen die zekerheid. En dat is de rust die nu verstoord wordt door Jezus die langs het water loopt. Opvallend is trouwens dat Jezus zelf zijn discipelen kiest. En niet, zoals dat vaak gaat bij charismatische figuren, dat mensen zich aanmelden om hem te gaan volgen. Deze vier, dat zijn eigenlijk de binnenkring van de discipelen kunnen noemen. Zij worden als eerste geroepen. Eerst Simon en Andreas. Vissers van mensen, zegt Jezus. Nou, wat dat is, dat zal hij later uitleggen. Het bijzondere is dat die vissers meteen doen wat Jezus vraagt. Ze gaan mee, zonder dat ze precies weten wat hij van hen vraagt en wat hun opdracht zal zijn. Blijkbaar is er bij hen meteen vertrouwen dat wat Jezus vraagt, dat dat ook werkelijk goed is. Zij vertrouwen zich aan hem toe. Wat maakt nou dat deze mannen dat vertrouwen hebben? Dat ze zich veilig aan Jezus kunnen toevertrouwen. Ze moeten het gevoel hebben gehad dat Jezus echt in de naam van God in hun leven verscheen. Die timmerman uit Nazareth, hij had iets van God zelf. Ze voelden, als je dicht bij Jezus bent, dan ben je ook dicht bij God. En nooit eerder in hun leven hadden ze dat zo sterk gevoeld. En daarom konden ze net als Elisa eeuwen voor hen afstand doen van hun werk en van hun veiligheid. En van de geborgenheid van dat ouderlijk huis en hun vertrouwde leven. Je werk en je familie, twee krachtenvelden waarmee je verbonden bent en waaraan je je zekerheid ontleent. Die eerste twee vissers die laten zien dat het volgen van Jezus kan betekenen dat je het ene loslaat. En de andere twee die illustreren dat het kan betekenen dat je het veilige nest van je familie verlaat. En beide laten zien dat als je discipel van Jezus wordt, dat je vaak wordt opgeroepen om in ieder geval uit je comfortzone te stappen. Ook zo'n woord wat vaak heeft geklonken hier de afgelopen jaren. Twee gebeurtenissen in dit gedeelte uit Marcus 1. Jezus kondigt aan dat de tijd van het koninkrijk is aangebroken en hij roept vier discipelen om in dat koninkrijk aan het werk te gaan. Om alles achter te laten en om hem te gaan volgen. Twee vragen roept dat ook weer aan ons op. Wat betekent het om Jezus te gaan volgen? En wat is dat discipelschap? En hoe ga je dat dan doen? Meedoen in dat koninkrijk van God dat met Jezus begint. Onze levens, ik zei het al, zijn heel anders dan de levens van die vissers die zich vandaag laten roepen door Jezus. Hun leven lag al vroeg vast. Bij ons is dat anders. Wij worden geconfronteerd met al die keuzemomenten die ik opnoemde. We hebben de indruk ook dat we Heer en Meester zijn over hoe ons leven eruit zal zien. Dat we dat zelf bepalen en dat we dat zelf samenstellen. Dat we zelf kunnen kiezen. Maar als we eerlijk zijn, dan weten we ook wel dat dat niet altijd waar is. Dat weten we als we geconfronteerd worden met onverwachte gebeurtenissen, met ziekte, met verlies van een relatie, met problemen in je werk of in je privéleven, met burn-outs. En dan blijkt het leven opeens een stuk minder maakbaar dan we dachten. Hoe verschillend ook ons leven ook is van dat van die discipelen, ook in ons leven komt er een moment waarop Jezus aankomt wandelen. Een moment waarop hij tegen ons zegt: kom, volg mij, ik zal jou, of ik zal jou, of ik zal jou, of ik zal u visser van mensen maken. Volg mij. Wanneer dat gebeurt, wat doe je dan? Dan komt het erop aan en dan blijkt of geloven iets is voor erbij of iets dat jou ook iets mag kosten. Want navolging van Jezus, dat betekent overgave. Verbinding aan Jezus totaal. Opgeven wat je leven daarvoor beheerste. Bij de vissers betekent het dat zij hun leven en hun familie achter zich laten. Maar wat betekent het bij ons? Probeer je dat eens te herinneren. Wat heb je opgegeven of wat is er veranderd bij jou doordat je Jezus bent gaan volgen? Heb je iets opgegeven of misschien is je loyaliteit wel heel anders komen te liggen? Hik je daar misschien nog tegenaan, tegen iets wat tussen jou en hem instaat? Dit gedeelte is trouwens niet een beroep nu om allemaal ons beroep en onze familie achter ons te laten. Dat is niet de bedoeling. Maar wel is de vraag die Jezus stelt: wil je mij helemaal toebehoren? Wil je helemaal van mij zijn en wil je je leven laten leiden door mij? En dat is best een confronterende en heftige vraag. Een vraag waar je goed over na moet denken, want navolging, discipelschap, dat is ook onderwerping. En dat is ook weer zo'n woord waar we helemaal niet meer van houden. Onderwerping. Maar dat is het wel. Onderwerping aan de leiding van de Heer. En alleen door die navolging kun je dat koninkrijk van God binnengaan. En het gaat niet om de navolging vanwege de navolging, maar het gaat om navolging om vervolgens ingeschakeld te kunnen worden in het koninkrijk. Om, zoals het hier zo mooi staat, vissers van mensen te worden. Mensen vissen, opvissen, mensen uitnodigen in het koninkrijk van God. Hoe ziet dat er voor ons uit? Bijzonder is dat Jezus niet, zoals de rabbijnen in het Jodendom, in eerste instantie kennis over de wet wil overbrengen, maar dat hij hen tot vissers van mensen wil maken. Ze zijn geen vissers van vissen meer, maar vissers van mensen. Er is een breuk in hun werk. Visser van mensen worden, mensen deelgenoot maken van Gods liefde, van zijn koninkrijk. Dat heb ik zien gebeuren hier in de Jeruzalemkerk in de afgelopen jaren. Ik denk aan kaarsjes in de baarsjes, aan Van Boven, aan open monumentendagen, aan Sinebaars, aan concerten van klassiek in West en van Paradiso, aan de Bijbelklas, aan de verdiepingscursus, aan de gewone Bijbelkringen, aan pastoraat, aan gewone contacten met de mensen om ons heen, met buren. En ga zo maar door. Prachtig. Mensen uitnodigen in het koninkrijk van God en iets laten zien daarvan door daden en door woorden. Dat is de opdracht die de discipelen krijgen en dat is ook onze opdracht. Een mooie opdracht, een serieuze opdracht, een opdracht die in ons hoofd moet zitten, ook als we nadenken over de toekomst van deze gemeente. Visser zijn van mensen, dat is er ook in weer en wind op uitgaan, dat is soms ook wel die veilige haven verlaten, het erop wagen, het vertrouwde achter je laten, openstaan voor het nieuwe en voor het vreemde. Hoe dat eruit ziet, dat visser van mensen zijn, daarover zegt Nico Terlinde, ooit predikant in de Wester, het volgende. Die vier vissers, die moeten geen zieltjes winnen, geen mensen in hun netten verstrikken, maar zelf in tijd en eeuwigheid geborgen, moeten ze de reddende hand reiken aan wie het water tot aan de lippen komt. Aan hen die in nood zijn op zee. Elisa de landsman werd geroepen om voortaan als profeet de akker van Israël te bewerken. Mozes de herder werd bij het braambos geroepen om zijn volk uit Egypte te leiden. Ook hij kon dus doorgaan met waar hij mee bezig was, herderen. En ook die vier aan die oever, die moeten blijven doen wat ze zijn, vissers. Hun vak krijgt er alleen een dimensie bij, het vermenselijkt. Ze blijven daarbij dezelfde kwaliteiten nodig hebben die ook voor de gewone visserij onontbeerlijk zijn. Geduld, volharding, moed, waakzaamheid, kennis van de visgronden en een beetje mazzel, zei een Amsterdammer toen ik dat rijtje een keer had opgezoomd. Met lef, om nog maar een Amsterdams woord te gebruiken, en mazzel, ja zeggen tegen Jezus en aan de slag gaan in zijn koninkrijk. Dat is onze opdracht, dat is mijn opdracht op een volgende plek en dat is jullie opdracht hier in de baarsjes. Bij mijn intrede hier ruim 2 jaar geleden liet ik een afbeelding zien van een van die prachtige glas-in-loodramen hier in de kerk. Deze. Bijna deze. Ja, deze. Daar en daar op de balkons, maar dat is niet zo goed te zien vanaf de plek waar jullie zitten. Het hemelse Jeruzalem met 12 paarlen poorten en daarboven telkens 3 kaarsen afgebeeld. En zij staan symbool voor de gemeente van Christus, die het licht door mag geven totdat Jezus komt. Het licht dat naar buiten toestraalt vanuit de gemeente tot de Heer terugkomt. Licht dat ook uitmaakt, deel uitmaakt van het lichtplan, ook hier te zien in de kerk. De kroonlichters boven jullie hoofden, die hebben namelijk 1 grote middenlamp allemaal en dat is Jezus. En hij straalt op de 12 lampen daaromheen en dat zijn de apostelen. En samen schijnen zij over de gemeente en de gemeente mag dan het licht dat zij ontvangen heeft weer uitstralen en doorgeven aan anderen. Die opdracht die heb ik samen met jullie uitgevoerd de afgelopen jaren. En nu we ieder van ons een andere weg gaan, daag ik jullie uit om die opdracht te blijven. Om te luisteren naar Jezus die ieder van jullie roept om zijn discipel te zijn, om een visser van mensen te zijn, onze Heer. Die jullie als gemeente roept om zijn licht en het goede nieuws te blijven uitdragen. En het is mijn gebed dat jullie dat zullen doen, trouw aan degene die jullie roept. Amen.
Ja, het waren twee fantastische dagen. Aan dat reclamefilmpje moest ik denken bij mijn afscheid. Nou was het ietsje langer, want ruim 2 jaar lang was ik jullie predikant. En als je de tijd van mijn vicariaat erbij optelt, dan ben ik zo'n 3,5 jaar in de Jeruzalemkerk geweest. En dat waren mooie jaren, omdat hier mijn roeping als predikant gestalte kreeg. Maar dat, omdat ik ook echt predikant hier ben geworden. Het ambt, het beroep, of hoe je het ook wil noemen, dat heb ik geleerd hier in de praktijk. Met de voeten in de Amsterdamse sompige ondergrond. Geleerd om voor te gaan en om te gaan houden van de zondagse dienst als een moment waarop ik als voorganger samen met jullie rond Gods woord verzameld was. Een nog groter hart gekregen voor pastoraat. Het voorrecht genoten om met jullie mee te mogen kijken in jullie leven met God, met vallen en opstaan, maar juist dat is zo kostbaar. Bijzondere momenten in trouw, doop en rouwdiensten, mooie gesprekken op kringen, contacten met de kerk in de stad en met de buurt, een werkkamer hebben in Westerwijk en daardoor van dichtbij meemaken hoe die mooie plek zich aan het ontwikkelen is. En velen van jullie hebben daar een rol in gespeeld, in dat leren, in het samen gemeente van Christus zijn. Jullie vertrouwen heeft mij gedragen en geholpen om te groeien. En daar ben ik heel dankbaar voor. En ook dankbaar ben ik dat God zo vaak heeft laten zien in deze jaren dat ik op mijn plaats ben in het ambt van predikant. Dat het is waartoe hij mij roept op dit moment in mijn leven. En er waren ook moeilijke momenten en periodes. Het leven kan diepe wonden slaan in mensenlevens. Relaties gaan stuk, mensen worden ziek. Mensen sterven, lijden aan het leven en ook daar sta je als predikant heel dichtbij. En soms sta je ook vooraan als er geestelijke strijd is. Wat dat is, dat heb ik ook echt geleerd. En dan was er het laatste half jaar waarin jullie als gemeente op zoek zijn gegaan naar jullie missie, naar wie jullie zijn en naar de vragen wat God van jullie vraagt. Om daar niet meer ten volle bij betrokken te zijn, dat vond ik soms ingewikkeld en verdrietig. En ik heb de onderlinge verhoudingen en de manier waarop er soms gecommuniceerd werd met mij, maar ook met jullie onder elkaar, bij tijd en wijle ook als hart. En als op het de rand van het christelijke ervaren. Zo moet het niet gaan in de gemeente van de Heer. Maar dat is niet wat overheerst. Dat is de dankbaarheid waarmee ik begon. Dankbaarheid aan God, dankbaarheid aan jullie. Ik wens jullie vrede en alle goeds, Gods zegen en nabijheid. En hij laat niet los wat zijn hand begon. Dat spreek ik uit aan het begin van elke kerkdienst en dat is ook echt zo. Blijf dicht bij hem, luister naar hem, opdat het jullie wel gaat. We zingen elkaar de vrede toe met dat mooie Iona-lied, Vrede wens ik je toe. Thank you.
Wij gaan samen bidden, God onze verlangens en onze dank brengen. Lieve God, wij danken u voor Jezus, uw Zoon, die op aarde kwam om uw koninkrijk te vestigen. Dank u voor zijn boodschap van het goede nieuws van uw liefde, voor ieder van ons, voor de hele wereld. Dat u op weg wilt gaan met ons, heilige, liefdevolle en machtige God. Heer Jezus, u roept mensen om u te volgen, om discipelen te worden, vissers van mensen. Discipelen om aan het werk te gaan in uw koninkrijk. En we danken u dat u mensen wilt gebruiken voor dat werk. Mensen als Elisa en de discipelen. Mensen die uw stem hebben verstaan. Mensen die ons zijn voorgegaan in hun leven met u. Dank u dat u blijft roepen en dat u ook ieder van ons roept. Dat u onze naam noemt en ons vraagt om u te volgen. Heer, u kent ons verlangen, het verlangen om u te volgen. En u kent ook onze moeite daarmee. Dat het zo vaak niet lukt. Dat we niet durven of niet willen of niet kunnen. Wilt u onze zwakheid tegemoetkomen, onze kracht en vastberadenheid geven. Dat bidden we voor onszelf, ieder persoonlijk. En dat bidden we voor ons als uw kerk, als uw lichaam. Wilt u ons helpen om te zien waartoe u ons roept, om te luisteren en op weg te gaan, ook als het angst in kan boezemen. We bidden voor uw wereld waarin dat koninkrijk vaak nog zo ver weg lijkt, om ontferming over mensen die lijden onder oorlog en geweld. Over uw ontferming en uw licht op plaatsen waar het donker is, waar het duister lijkt te winnen. Heer, vestig uw koninkrijk. Laat het ten volle doorbreken dat heel de aarde vervuld is van uw glorie en van uw liefde en van uw heerlijkheid. God, dank voor de afgelopen jaren hier in de Jeruzalemkerk. Dank u voor al het goede dat er was. In gesprekken, in diensten, op zoveel momenten. Dat u het was die ons aan elkaar gaf. Dank u dat we met elkaar mochten optrekken en mochten ontdekken wie u bent. Dank voor uw zegen en voor uw nabijheid. En nu we uit elkaar gaan, bid ik u om een zegen voor deze gemeente. Wilt u hen hoeden en bewaren. Hen leiden op uw weg, de weg ten leven, de weg naar u. Ook in de stilte leggen we voor u neer, Heer, wat er leeft in ons hart. We bidden met de woorden die u, Heer Jezus, ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan mag u nu uw gaven geven. Op de biemer staat waar ze voor zijn. Ik weet het even niet. En daarna zingen we met elkaar het slotlied. Ga met God, lied 416. Thank you. straks van hier gaan met de zegen van God. Een zegen voor jezelf, maar ook een zegen die je mag uitdragen als visser van mensen. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.